Broeder, ik moet u een paar mededelingen doen van tevoren. Sommige doe ik liever niet. Je komt in de stuurgroep, daar heb je twee soorten mensen. Daar zitten dominees in en daar zitten mensen erbinnen die die last niet dragen, maar die op een andere manier in het leven stonden of staan. Die dominees die hebben altijd een hekel, dat wist u al, aan collecten aanbevelen en dat soort dingen. En die andere mensen die zeiden, ja, en toch moet het gebeuren. Want ik heb er daarom een hekel aan, omdat iedereen al zijn bijdrage geleverd heeft, behalve de gasten van vanavond. En die zullen de indruk krijgen van als er nou nog een collecte aanbevolen wordt, we hebben er al voor gereden en we zijn al... Alle bezwaren hebben we al overgestapt om hier vanavond weer bij te zijn. En dan moeten we er nog voor betalen ook. Ja, en toch wordt dat van u verwacht. Want één kopje koffie kost al €3. Dat wist ik ook niet. Maar ik heb ondertussen al kijkende naar wie binnenkwamen, erop gelet dat er een hele hoop mensen toch wel erg graag koffie hebben. Want ze brengen die koffie zelfs hierheen mee. Doet me denken aan die jongen die ik in Canada een tijdje geleden in de kerk had. Die was eerst bij Tim Horton geweest. Dat is zo'n shop waar je donuts kan krijgen en koffie. En die had een beker koffie meegenomen naar de kerk. Jongen kwam helemaal uit de wereld. Dus geen kwaad daarvan. Hij wist helemaal niet hoe de gewoonten waren in de kerk. Maar hij had zo'n grote beker koffie van Tim Horton in de kerk naast zich. En af en toe nam hij er een slok van. Maar intussen is deze jongen door het evangelie gegrepen. Zo kan het dus ook. Een tweede mededeling heeft te maken met die badges. Als u vanavond weggaat, levert u hem alsjeblieft in. Want zo'n badge kost ook al €10. Als je nou nog meer hebt, Adriaan, zeg het dan zelf.
Alleen de broeders die vanavond weggaan, degene die dus morgen hier zijn en een woensdag wel even wel zijn, die moet het natuurlijk vanavond niet inleveren, maar die één dag zijn en die zijn er een aantal. Bedankt.
Ja, ook bedankt.
En dan is mij ook nog gevraagd om even attentie te vragen voor de boekentafel. Er ligt heel wat, het is vrijwel allemaal Engels. Maar dat is denk ik niet zo'n heel groot bezwaar meer. Als ik merk hoe mijn kleinkinderen Engels praten, dan moet dat voor volwassenen natuurlijk helemaal geen probleem meer zijn. Maar van harte aanbevolen, er liggen mooie aanbiedingen bij op de tafel. En vanuit de banner, en dat weten we uit het verleden ook, kunnen we ons inderdaad vergasten op allerlei goede lectuur. Niet alleen maar stichtelijke lectuur, maar ook lectuur die ons inderdaad een stuk verder helpt in het doordenken van de gereformeerde theologie. Laten we vanavond beginnen met het zingen van Psalm 51. Het tweede en het derde vers, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. 2 en 3. Wij lezen ook samen die 51ste psalm. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos me van bloedschulden, o God, gij God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. Brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden, God, zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Laten wij de Heere om een zegen bidden. Heere, u brengt ons ook vanavond samen, en we mogen ook vanavond weer zeggen, rondom uw woord. Wat een zegen, Heere, dat dat woord zondag aan zondag in het middelpunt mag staan. Dat dat woord zondag aan zondag mag worden uitgedragen en verkondigd. De boodschap van zonde en genade. En wat een zegen, Heere, dat er naast de zondagen ook nog diverse gelegenheden zijn dat wij het woord ook ter hand mogen nemen. En dat we ons door dat woord ook mogen laten onderrichten. En wat een zegen, en we danken u ervoor dat we ook gelegenheden als deze van u krijgen om gezamenlijk vanuit een bepaalde invalshoek, als mensen die in dienst van het evangelie een roeping gekregen hebben, rondom dat woord mogen samen zijn, om ons te bezinnen op de boodschap die gij ons te spreken geeft, de verschillende aspecten van de boodschap en de verschillende aspecten die aan het werk in het dienst van het evangelie verbonden zijn, in de prediking, in het pastoraat en op zoveel andere manieren, Heere, waarin gij ons uw woord meegeeft. O, wat een zegen dat als wij in uw dienst geroepen zijn, gij ons niet met lege handen uitstuurt. Dat gij ons ook niet de boodschap zelf laat verzinnen. Dat we niet hard moeten studeren om een boodschap te hebben die wij uit onszelf hebben voortgebracht en geproduceerd. Maar dat we alleen maar hebben te verkondigen wat gij allang hebt voorgezegd. U hebt de inhoud van de prediking bepaald. We zullen erachter moeten komen voor onszelf ook wat die inhoud is. We zullen persoonlijk ook moeten doorleven wat die inhoud is, om geëngageerd de boodschap te kunnen brengen, om er in de betrokkenheid van het werk van de Heilige Geest over en uit te kunnen spreken. We zullen dat woord hebben te bestuderen en te onderzoeken. En daar ligt de roeping tot getrouwe, noeste arbeid. Maar we hoeven niets zelf te verzinnen. We hoeven het alleen maar door te geven wat u ons eerst voorzegt. En heren, nu zullen we vanavond een bepaald aspect van die boodschap gaan overdenken. Mogelijk dat we er in onze gemeenten mee in aanraking komen dat het nou niet het meest geliefde thema is. En als we eerlijk gemaakt worden, dan moeten wij voor uw aangezicht ook belijden dat het ons liefste werk niet is om Sion haar zonden voor te stellen. We zouden, als het aan ons ligt, liever een andere boodschap brengen. Maar we hebben geen keus. En goed ook dat we geen keus hebben. We zouden vanuit onze verdorven inzichten het evangelie toch nog verdraaien. En we zouden het toch nog verkeerd adresseren. En we zouden het toch nog op een manier brengen waar u geen gebruik van wenst te maken. Daarom, o God, onderwijs ons, ook ten aanzien van hoe groot mijn zonde en ellende is. En dat we zo mogen verkondigen dat de Heere recht is en dat in hem het onrecht nooit gevonden is, des te rijker zal het worden voor onszelf, persoonlijk en in de bediening. Des te rijker zal het worden voor de gemeente die het niet waard is om het te horen, dat gij hulp besteld hebt bij een held. En dat er een zaligmaker van zondaren is. En dat de christelijke religie, o wat een wonder, een zondaarsreligie is. Dan is er toch hoop. Hoop bij u vandaan. Heere, zegen ons als we deze dingen overdenken. En leid ons door uw woord en geest. Amen. Broeders, we zullen het dus hebben over de plaag van het hart. We hebben nu al zo vaak een Haamstede-conferentie gehad. Eerst in Haamstede, daarna in Garderen en nu al een aantal jaren in Elspeet. Maar het blijft Haamstede-conferentie heten. Waarin we ook telkens weer een onderwerp uit de geloofsleer aan de orde hebben gesteld. En wat een mooie onderwerpen hebben we gehad. Eigenlijk hebben we de hele orde des heils al eens met elkaar besproken in verschillende afleveringen. We hebben het over de bekering gehad, over de wedergeboorte, over de roeping, over zekerheid des geloofs, over de heiligmaking. We hebben het gehad over verzegeld zijn met de Heilige Geest. We hebben de christologie besproken in verschillende episoden, de ambten van Christus, profetisch, priesterlijk, koninklijk ambt. We hebben het over de Heilige Geest gehad. De soevereiniteit van God is aan de orde geweest. De laatste dingen zijn aan de orde geweest. De predestinatie. Maar als we het allemaal bij elkaar optellen, is het toch wel een beetje eenzijdig geweest. En dat mag je van ons niet verwachten, dat we eenzijdig zijn. Nooit, nog nooit, in al die 25 jaar bijna, is heel nadrukkelijk de hamartologie aan de orde geweest. De locus de peccato, de zondeleer. Dat moest toch een keer aan de orde komen. Over de kerk zullen we het niet hebben. Daar zijn we het toch niet over eens. Afgescheidenen en hervormden kunnen op dat punt toch altijd wel blijven doorpraten en elkaar de broederhand geven en toch zeggen, ik ben het niet met je eens. Dus dat is een onderwerp uit de geloofsleer waar we ons niet al te zeer mee bezig zullen gaan houden. Maar over de leer van de zonde, over de plaag van het hart, zoals Salomo dat in het gebed bij de ingebruikneming van de tempel noemde, moeten we toch wel een keer hebben. Ja, hoe komt het eigenlijk dat we daar nooit eerder aan gedacht hebben? Ik durf het niet te hardop te zeggen. Ik kan het ook niet bewijzen. Maar zou het misschien kunnen komen omdat dit toch een onderwerp is dat we eigenlijk niet eens zo graag aan de orde stellen. Nou zeg ik niet dat er geen mensen zijn die graag over de zonde praten. Die kom je in de gemeente ook wel eens tegen. En die hebben het altijd over, oh, ik ben zo zondig en ik ben zo slecht. Maar dat kan allemaal nog lippentaal zijn. Je komt ook wel eens dominees tegen die met een zekere furore beweren, ik ben een elfendoemenisprediker. En die dat ook waarmaken, maar dat is ook maar pose. Maar we hebben het er toch eigenlijk niet zo graag over, of wel? En als je het eerlijk beleeft, veroordeel je jezelf, of beter gezegd, veroordeelt het woord van God onszelf in de preekstoel toch ook, als wij geroepen worden om Sion naar ongerechtigheden bekend te maken? En willen we zo graag onder dat oordeel doorgaan? Het is geen vreugde om de dingen zo te zeggen zoals de profeten ze hebben moeten zeggen. Het is geen vreugde om mensen het oordeel te moeten aanzeggen en jezelf dan niet over het hoofd te moeten zien. En toch hebben we geen keus in deze. Het is zelfs de vraag of wij niet moeten stellen dat met de leer van de zonde eigenlijk het meest wezenlijke van de boodschap van de christelijke kerk gezegd is. Is dat niet eigenlijk de zaak waar het allermeest op vastzit? Had Luther geen gelijk toen hij in de knechtelijke wil Erasmus zijn dank betuigde, dat Erasmus nou eindelijk eens de vinger bij de zere plek gelegd had? Zo zegt hij het toch? Hij schrijft in dat boek De Knechtelijke Wil: u hebt mij niet bezig gehouden met allerlei bijkomstige zaken. En als hij ze dan noemt, dan zeggen wij, zijn dat bijkomstige zaken? Eigenlijk niet eens. Het pausdom, het vagevuur, de aflaat en dergelijke. Bijzaken als het erop aankomt, schrijft Luther, waarover tot nog toe bijna iedereen mijn bloed gezocht heeft. U en u alleen hebt de scharnier gezien waar alles om draait en hebt u gericht op de hoofdzaak. Daarvoor dank ik u hartelijk, want het geeft mij veel meer bevrediging om deze zaak te bespreken. En welke zaak is dat? De zaak die Erasmus aan de orde gesteld heeft in zijn geschrift, De Vrije Wil. Daar zat het volgens Luther op vast. Is de mens in zijn val totaal verdorven of gedeeltelijk? En als je zoals Erasmus leert dat de menselijke wil nog vrij is en aan de gevolgen van de val ontkomen is, dan breng je een ander evangelie. Dat is volgens Luther de scharnier waar alles om draait. Dat was de scharnier waar de reformatie ook om draaide. Wij denken wel, dat ging over de rechtvaardiging door het geloof, de rechtvaardiging van de goddelozen. Natuurlijk ging het over de rechtvaardiging van de goddelozen. Daar ging het over de zuivere sacramentsleer, de zuivere avondmaalsleer. Natuurlijk ging het daarover de zuivere sacramentsleer. Maar daar ging het in de eerste plaats over de verdorvenheid van de mens. En als we met elkaar doordenken over dit thema dat de Heer in zijn woord aandraagt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, en het, je vindt het elke keer weer, je vindt het door heel de schrift heen, je vindt het in, ik denk bijna te mogen zeggen, in elk boek van de Bijbel toch wel heel expliciet aan de orde komen. Deze leer van de verdorvenheid van de mens, de leer van ons zondaar zijn. En daarom is onze catechismus en daarom is onze Nederlandse geloofsbelijdenis en daarom zijn ook de Dordtse leerregels wel helemaal to the point, want die lopen daar niet omheen. En die stellen het heel nadrukkelijk aan de orde. Ik ga u een paar citaten geven van passages die u, als ik ze u laat horen, natuurlijk allemaal herkent. Heidelbergse catechismus, de derde zondag. De zevende vraag: van waar komt dan zulke verdorvenheid, zulke verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn we dan al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij we door de geest Gods wedergeboren worden, zeg maar, tenzij er een goddelijk wonder aan ons geschiet. De volgende zondag, de vierde, wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, nee, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk over beide, over de aangeboren en de werkelijke zonde, en hij wil die na zijn rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Nog weer een zondag verder. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 14... waar het gaat over de schepping van de mens en zijn val en zijn onvermogen tot het ware goed. En zonde, en artikel 15 net zo goed, over de erfzonde. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijke geslacht, te welke is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, waar het gaat in het begin van de beginparagrafen van dat gedeelte ook weer over de verdorvenheid en de val van de mens. Denk bijvoorbeeld aan paragraaf 3 over: zulk zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot kwaad, dood in zonde, slaven der zonde. En ze willen nog kunnen tot God wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende geest. En dat onze belijdenis deze taal spreekt, dat is omdat het woord van God het ons voorgezegd heeft. En dan, ik zei al, dan kun je door het hele woord van God heen de bewijzen daarvan vinden. Laten we maar eens zien, allereerst in het boek Genesis, hoofdstuk 6. God zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijn harten te allen dagen alleenlijk boos was. Moet u eens zien hoe alles insluitend het hier staat. Al het gedichtsel van de gedachten van zijn hart zijn te allen dagen alleen maar boos. Dat is wel radicaal. De radicaliteit van de zonde wordt in het woord van God heel nadrukkelijk aan de orde gesteld. En dan heeft God met die geweldige wateren van de vloed dat ganse menselijke geslacht uitgeroeid. En hij heeft er 8 al met al behouden in de ark. Dan zou je zeggen, dan is de zonde weggespoeld van de aarde. Dan is datgene wat er nou nog overgebleven is van het menselijk geslacht, onder de indruk uiteraard van de grote nood en dood waaruit ze gered zijn, en door de wonderlijke goede tierenheid van de Heere die hen beschermd heeft, ook tijdens die geweldige ramp die er over deze wereld gegaan is. En dan zullen die mensen het wel geleerd hebben om voortaan God de Heere te dienen en hem alleen toe te behoren. Maar de ramp is nog maar nauwelijks voorbij en de aarde is nog maar nauwelijks droog, en Noach en zijn zonen, zijn vrouw en zijn schoondochters hebben nog maar nauwelijks de ark verlaten. Jawel, ze bouwen een altaar en ze brengen een offer en ze uiten hun dankbaarheid en ze erkennen de goede tierenheid van de Heere. En de Heere moet toch zeggen, en God rookt die lieflijke reuk, En de Heere zeide in zijn hart. En het staat niet alleen maar in zijn hart, maar het staat nou ook hier zwart op wit. Wat God in zijn hart gezegd heeft, heeft hij op de een of andere manier toch laten weten aan de schrijver van dit Bijbelhoofdstuk. Ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken, om des mensen wil. En dat hebben we eruit gelicht. En dat hebben we dankbaar genoteerd. En daar zijn we inderdaad dankbaar voor. God zal, ook al regent het nog zo geweldig, ook al zal er nog zoveel water vallen uit de hemel, zoals we dat in de laatste jaren soms meemaken. Denk maar aan de afgelopen zomer, toen de Albrasserwaard ook onder water stond, en toen ze met bootjes over de weilanden konden varen. Dan zal nog de Heere de aarde niet meer vervloeken om des mensen wil. Dan zal de aarde ook niet meer verwoest worden door het water. Maar wat zegt de Heere verder in zijn hart? Want het gedichtsel van s mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Van zijn jeugd aan. Bij Sem, Gam en Jafet, bij Noach, zijn vrouw en hun schoondochters, is het gedichtsel van het hart boos. Nou ja, zo kun je natuurlijk de profeten citeren, zo kun je de brieven citeren, zo kun je het woord, en laat ik dat er nog maar even doen, van de Heere Jezus ook citeren. De kenner der harten bij uitstek, de Heere Jezus Christus zelf, die van zichzelf getuigt in zijn brieven in het begin van de openbaring, dat hij de harten doorzoekt en de nieren proeft. Hij wist wel wat er van binnen in het mensenhart huist. En hij zegt het ook, want van binnen, uit het hart der mensen, komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Ik kom op Paulus nog wel terug bij leven en welzijn. Geen populair thema. Mensen laten dat af en toe ook wel aan je merken. Als je toch recht wil doen aan de ganse waarheid Gods en de volle raad Gods zoekt te verkondigen, en je in alle eerlijkheid ook voor God in je eigen geweten van tijd tot tijd geroepen voelt om ook deze dingen den volke te verkondigen, dan kun je er eigenlijk altijd wel op rekenen dat er wel een paar mensen zijn die dat laten merken, dat ze het niet aanstaat. Als u dat nooit gebeurt, dan is dat of omdat u er toch te weinig de vinger bij legt, of er alleen maar oppervlakkig over spreekt, zodat u geen enkel geweten schroeit en zodat u niemand pijn doet, of omdat de mensen tot wie u spreekt luisteren en toch eigenlijk ook niet luisteren, omdat ze op zo'n manier zijn ingesteld dat ze heus wel weten dat ze verdorven zijn, maar ondertussen van die verdorvenheid een excuus gemaakt hebben om onbekeerd te blijven. En zulke mensen kunnen dan ook tegen je zeggen: dominee, zeg het maar goed. Maar wie bijbels over de zonde spreekt, die ondervindt zo van tijd tot tijd wel aversie. Zou dat anders zijn vandaag? Zouden onze mensen geduldiger en verdraagzamer zijn dan de mensen in de dagen van Jesaja? Want tegen Jesaja en tegen de getrouwe knechten des Heren in Jesaja's tijd zeiden ze het wel: spreek ons zachte dingen. Ja, echt, als je dat niet doet, dan hoef je niet op onze aandacht te rekenen. Daar houden we je traktement ook in. In zijn tijd zeiden ze het wel. Zijn de mensen in onze tijd meer verdraagzaam? En wij, ik zei zo pas al, hebben wij misschien toch ook een bepaalde neiging om deze dingen niet zo aan de orde te stellen zoals God ze aan de orde wil hebben. Het is ook natuurlijk helemaal geen populair thema. Dat is het nooit geweest. Dat was het in Jesaja's dagen niet. En dat is het in de dagen van de apostel Paulus ook niet geweest. En dat is het vandaag de dag al even min. Vandaag misschien nog wel veel minder dan vroeger. Er is natuurlijk in de geschiedenis van de menswetenschap en van het denken over de mens een geweldige verandering opgetreden. Je hebt een tijd gehad dat onder het invloed van het woord van God mensen leerden theonoom te denken. Vanuit God. God stelde de normen. En hoe men dat allemaal ook interpreteerde en wat men ook over die normen allemaal zei, iedereen was zich toch ongeveer zo wel een beetje bewust dat wij de wet niet maken en dat wij de dingen niet uit kunnen maken en dat wij niet kunnen beslissen wat is goed en wat is kwaad. Maar dat een andere instantie dat doet en dat er iemand is die ons een wet gegeven heeft. Dat is natuurlijk radicaal veranderd. Als je het nagaat in de geschiedenis van deze wereld en van de mensheid in deze wereld, dan zou je kunnen zeggen en met een recht, zeker recht ook de stelling kunnen verdedigen, dat het aufklärungsdenken ons van dat theonome denken heeft verlost en dat er toen de autonomie kwam. Dat de mens mocht gaan uitmaken. God werd hoe langer hoe weer verdreven. God als norm. God als wetgever. God als degene die bepaalt wat goed en kwaad is. Hij mocht het niet meer zeggen. Want de mens kon het nu zelf wel bepalen. Naarmate de mens zich meer losmaakte van God, zijn schepper en zijn wetgever, ging hij zichzelf tot norm verheffen. En toen werd het al moeilijker natuurlijk om te midden van dat denken toch die norm van God te poneren. En toch het te verkondigen in het midden der gemeente, al zo zegt de Heere, gij zult en gij zult niet. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin we nog weer verder opgeschoven zijn, want van theonoom denken zijn we tot autonoom denken gekomen en we zijn zover vandaag dat we anoom denken. Helemaal geen wet meer. Helemaal geen wet meer. Want dat is ten diepste de zonde. De zonde is anomia. De zonde is wetteloosheid. En u weet het toch wel dat die man die genoemd wordt de zoon van de anomia onderweg is. De zoon des verderfs. De ongerechtige. En als hij onderweg is en straks verschijnt, dan moet er nog één obstakel uit de weg geruimd worden. En dat ene obstakel dat zijn komst, de komst van de antichrist, nog tegenhoudt, de wederhouder, zoals Paulus hem in 2 Thessalonicenzen 2 noemt, dat is die wet. Als die maar helemaal weg is, dan is zijn weg vrij. En dan kan hij doen wat hij doen wil. En dan heeft hij het te zeggen. De zoon der wetteloosheid. De mens der zonde. Het culminatiepunt van de zonde. De apex. En dan heeft de zonde in deze wereld tegelijkertijd haar hoogtepunt bereikt. En dan zal ook gezien worden wat de consequentie is van het zonder wet leven. En dat is in de maak. Dat is in deze tijd volop in de maak. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, beleven we zoiets als de richterentijd. Dat ieder doet wat goed is in zijn ogen. Omdat er geen koning in Israël is. En als er nou maar een koning geweest was in Israël, dan kon je van die koning nog verwachten, zoals de Heere de koning ook opgedragen heeft in Deuteronomium 17 vers 19, dat hij de wet zou handhaven. Maar er is geen koning en er is ook geen wetshandhaving. En vandaar deze geweldige ellende die toen over de tijd over het volk Israël gekomen is. En wat we vandaag meemaken is niet minder, ook niet minder ernstig? Is er vandaag nog zonde? Praat men nog over zonde? Er is geen zonde meer, want de wet is tot zwijgen gebracht. De wet van God en zoveel menselijke normen ook nog een keer. Vandaar dat het fatsoen verdwijnt en vandaar dat alles chaotisch wordt. En men praat niet meer over zonde, maar men praat over disorders. Iedereen heeft wel op de een of andere manier een disorder. En er zijn heel wat Engelse termen waarin dat woord disorder terugkomt. Heel wat afkortingen ook. CD, conduct disorder. ODD, oppositional defiant disorder. EHPD, histrionic personality disorder. Enzovoort, enzovoort. En dat is, zo zegt men vandaag, het probleem. Er zijn allerlei dingen waarin de mens niet is zoals die eigenlijk zou moeten wezen. Waarin die bepaalde afwijkingen heeft. En die afwijkingen, daar kan hij eigenlijk niet veel aan doen. Want dat komt uit zijn achtergrond. Hij heeft een jeugd gehad waarin die al een bepaalde disorder opliep. Het zit in zijn genen, het zit in zijn karakter. Hij heeft veel te veel kleurstoffen gegeten, waardoor die een disorder opgelopen heeft. En anderen, die hebben nog weer een andere disorder, waardoor ze dysfunctioneren en waardoor ze zichzelf allerlei problemen op de hals halen. En daar zijn de verslagen. En de een is aan gokverslaving, in de gokverslaving terechtgekomen. En een ander is in de seksverslaving terechtgekomen. En je hebt nog weer anderen die in de diefstalverslaving terechtgekomen zijn. En er zijn er ook die een eetverslaving hebben opgedaan. Mensen zijn eigenlijk allemaal slachtoffers geworden. En als ze dan een of andere misdrijf begaan, dan moet je dat geen misdrijf noemen, maar dan is dat een ontsporing. En dan moet je ze geen straf opleggen, maar dan moet je ze in therapie nemen. En al die therapeuten van vandaag, die hebben hun levenslang werk en daar zullen nooit werkelozen meer komen. Want ze vinden altijd wel weer een nieuwe disorder, een nieuwe verslaving. Broeders, ik sta geen onzin te vertellen. Ik had hier zojuist het boek van John E. MacArthur. The Vanishing Conscience. Het verdwijnende geweten. Met een keur van voorbeelden uit de krant. Laat hij, het is Amerikaans, het is de Amerikaanse society, maar met een keur van voorbeelden laat hij weten wat voor dwaze dingen er gebeuren op het terrein van het strafrecht. En wat er met mensen gebeurt die, je zou toch zeggen, die de een of andere gruweldaad hebben verricht, en zo moeten we het in het licht van het woord van God toch echt wel stellen ook. Gruweldaden hebben ze verricht. Maar, notabene, als ze dan voor hun rechters komen, dan vinden die rechters en dan vinden die advocaten in de eerste plaats natuurlijk wel allerlei verontschuldigende opmerkingen. En dan valt het allemaal voor die misdadigers nogal mee. Dan worden ze vrijgesproken of dan krijgen ze een veel lichtere straf dan ze eigenlijk verdienen. En dat komt alleen maar door dat hele idee van ze moeten heropgevoed worden. Je moet eigenlijk meelijden met deze mensen hebben. De slachtoffers die ze gemaakt hebben, de nabestaanden van de vermoorde mensen. Ja, is jammer voor die mensen natuurlijk ook. Maar deze zijn vooral de victims. Dit zijn de echte slachtoffers. En als ze dan therapie gehad hebben, zoals die ene knaap die jarenlang in de gevangenis gezeten heeft vanwege een moord. En toen hij uiteindelijk uit de gevangenis kwam, en toen hij juist jarenlang in therapie geweest was, toen was zijn getuigenis op de vraag: wat heb je nou in die therapie geleerd? Ik heb van mezelf leren houden. En ik heb mezelf leren vergeven. Dat is het evangelie van deze tijd. Als God een mens op zijn therapieschool neemt, een zondaar, dan gaat hij niet van zichzelf houden, maar dan gaat hij zichzelf verfoeien. En dan gaat hij zichzelf niet vergeven. En dan kan hij nooit zichzelf meer vergeven, maar dan moet hij van Gods vergevende genade leven. Het evangelie van deze tijd, van al die therapeuten, staat haaks op het evangelie van de Heer Jezus Christus. En als op deze manier het geweten verdwijnt, titel van dit boek, kun je de mens ook nooit meer op zijn geweten aanspreken. En dan zal hij vanwege dat toegeschroeide geweten ook nooit meer een poging doen om tegen zijn zondige geaardheid te strijden. En dan gaan de remmen los. En je ziet het in onze tijd toch volop gebeuren. Broeders, waarom zeg ik dit? Omdat we in onze tijd, in deze tijd, geroepen worden zonde en genade te preken. En vergis u niet, het denken van deze wereld dringt toch binnen in de geest van onze mensen, als ze al ook niet onze geest aan het beïnvloeden is. Ik zei, dan zijn de remmen los. Bill Clinton, 8 jaar president geweest van de Verenigde Staten, wordt geprezen in de kringen van de homo's en de lesbiennes, omdat hij in het eerste jaar van zijn regering 17 homo's en lesbiennes in officiële posities heeft aangesteld. En dat was voor het eerst in de geschiedenis dat een president dat ooit gedaan heeft. Daarvoor verdient hij alle lof. MacArthur noemt een voorbeeld. Ik kan het niet nagaan. Maar het is wel om te schrikken. Hij heeft het over een of andere society, een of andere stichting die genoemd wordt Seikus. S-E-I-C-U-S. Sex Information and Educational Council in the United States. Deze stichting propageert dat we niet meer zo zwaar moeten tillen aan incest. Dat taboe moet je niet meer zo benadrukken. Je moet er van uitgaan dat dat over een poosje heel normaal gaat worden. Zoals de homofilia al een heel normaal en geaccepteerd en verdedigd gegeven in deze tijd is geworden, zo moeten we erop rekenen dat over een poosje het de pedofilie ook gewoon is en verdedigd gaat worden. En de bestialiteit ook, seks met dieren. En de necrofilie, seks met lijken. Want seksuele oriëntatie moet de mens gelegenheid geven om zichzelf te zijn. Alternatieve leefstijlen, er moet ruimte voor zijn. En het kan allemaal ook, want er is geen nomia meer, geen nomos. En alles staat in het kader van de zelfontplooiing en de zelfrespectering. En je moet je kinderen, als je bij het onderwijs bent, niet meer een dikke rode streep door een verkeerde grammatica of door een grammaticale fout meegeven. Want dat is zo slecht voor hun zelfrespect. Dan tuimelen ze weer een stukje naar beneden. En zo is het hele onderwijs ook langzamerhand doortrokken van dit soort denken. En zo wordt in de kerken ook het hele onderwijs doortrokken. Je had een jaar of 20, 30, 40 geleden Norman Vincent Peale met zijn kracht van het positief denken. Je hebt zijn leerling vandaag de dag, Robert Schuller in Amerika. Het is niks anders dan de opvijzeling van de personaliteit. Het is niks anders dan een evangelie dat alleen maar gericht is op mensen die zelf respect moeten hebben. Wel, in deze tijd leven wij. En in deze tijd prediken we het evangelie naar de goddelijke roeping die de Heere gegeven heeft. In een tijd waarin de zonde weggeduwd is en de mens dus ook geen berouw meer moet hebben over zijn zonde. In deze tijd waarin de verdorvenheid van de mens niet meer bespreekbaar is en de mens dus ook geen verlossing meer nodig heeft. In deze tijd waar schuld geen schuld meer is, want dat is zo zelfvernederend om een mens schuld aan te praten. En omdat hij geen schuld meer heeft, heeft hij geen zaligmaker meer nodig. In deze tijd waarin het geweten verdwenen is, hebben we gekregen een onverlosbare generatie. Want waar een mens geen geweten meer heeft, leert hij nooit in oprechtheid voor God bukken en buigen. Is het de vervulling van wat Paulus al gezien heeft in de Romeinse tijd van zijn dagen? Nu in optima forma dat God de mensheid overgegeven heeft aan de begeerten van hun verdorven bestaan. Maar hoe het ook is, als we geroepen zijn om het evangelie van Gods genade te verkondigen, beste broeders, dan zijn we ook geroepen om te verkondigen dat de Heere een God is die te allen dagen torent. Dan zijn we ook geroepen om de zonde en de ongerechtigheid bij de naam te noemen en er niet omheen te praten en niet net te doen alsof het allemaal wel meevalt. Dan zullen we ernst moeten maken met de plaag van het hart. Kwamen de profeten ook niet onderuit. Dat was een opdracht die de Heere aan Nathan gaf. Nathan, je moet naar het koninklijk paleis. Ik heb een boodschap voor je. Vertel eerst de gelijkenis. En als David dan reageert, dan moet je dat en dat zeggen. Gij zijt die man. Johannes in de gevangenis. Dan krijgt Herodes op bezoek. Herodes wil toch nog wel eens met hem praten, want het geweten, ja, dat was dan nog het voordeel dat Herodes had. Zijn geweten liet hem niet met rust. Die was nog niet onder invloed gekomen van de predikers van deze tijd en die had nog geen therapie gehad. Daarom sprak zijn geweten nog. En omdat zijn geweten nog af en toe sprak, voelde hij dat hij die boodschap van Johannes nodig had. Johannes sloeg er niet omheen, praatte er niet omheen. Johannes zei niet hakkelend en stumperend en een beetje stamelend: koning, nog even één ding voordat u weggaat. Ja, ik heb er wel een beetje moeite mee om het u te zeggen. U bent tenslotte koning en ik ben ook maar een gevangene. Maar wil u er eens goed over nadenken? Is het eigenlijk wel helemaal recht en billijk dat u die relatie met die schoonzuster van u hebt? Nee, niet zo, Johannes de Doper. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. Dat is een spa en spa noemen. Dat is het woord van de Heere recht snijden. Dat is de dingen zeggen zoals ze gezegd moeten worden. En dat niemand er meer onderuit kan. En dan kan Herodes niet zeggen, ik zal er nog eens over nadenken, Johannes, dan kan hij alleen maar zeggen: hou je mond of je hebt gelijk. Eén van tweeën. Dan moet het hoofd van Johannes eraf of dan moet Herodes buigen. Nou, over de theologie. In de theologie is natuurlijk altijd plaats ingeruimd voor de leer van de zonde. Je kunt geen handdoek voor systematische theologie opslaan, althans gereformeerde, ook nog wel evangelische, waarin toch plaats ingeruimd is voor de leer van de zonde. U weet natuurlijk, daar zijn binnen de christelijke leer diverse scholen, diverse benaderingswijzen, diverse invalshoeken. Naar Pelagius zijn er twee genoemd, het Pelagianisme en het semi-Pelagianisme. En naar Augustinus is er één genoemd, het Augustinianisme. Ik zal dat verder niet breed uitmeten, maar het heeft natuurlijk wel gevolgen in de geschiedenis gehad dat er op dit punt wel de realiteit van de zonde erkend werd, maar dat er toch wel genuanceerd gedacht is over de oorsprong van de zonde en de extensie van de zonde en hoe ver de zonde nou verbreid is en hoe ernstig is de zonde nou eigenlijk. Maar afgedacht nog van deze leerverschillen, afgedacht nog van de vraag of er nou op dat Augustinianisme zoveel af te dingen is. Ik ga er maar vanuit dat dat de juiste interpretatie is. En dat ook niet het semi-pelagianisme recht van bestaan heeft. Al claimt dat vandaag natuurlijk wel allerlei rechten. En vroeger konden we natuurlijk heel makkelijk zeggen, en dat was een eindje bij ons vandaan, en dat was, behalve als we in de drie zuidelijke provincies woonden, een eind van ons bed. Rome, dat is het semi-pelagianisme. Maar tegenwoordig is het ook boven de grote rivieren gekomen. En nog niet zozeer in Rome, want dat stelt op zichzelf al niet zoveel meer voor. Maar wat tegenwoordig veel meer voorstelt, dat is die andere tak van het semi-pelagianisme. En dat zijn we naar die man uit Amsterdam. Jacobus Harmen genoemd, Arminianisme. Dat is natuurlijk ook puur semi-pelagianisme. In een ander kleed en onder een andere naam. Maar het is het wel. Maar daarom, daar hoef ik toch niet te veel over te zeggen, wij waren toch gereformeerd. Wij waren toch discipelen van Calvijn, of niet, of ook van Luther. En wij zijn in ieder geval discipelen van Augustinus, of niet? Augustinus met zijn leer van de totale verdorvenheid van de mens. Augustinus met zijn leer van de totale onbekwaamheid van de zondaar. Augustinus met zijn boodschap dat ook de wil van ons mensen verdorven en verlamd is, waardoor hij nooit meer het goede kan kiezen. Ik zei u met de woorden van Johannes, en dat is dan misschien ook wel de beste, de meest adequate definitie die je van de zonde kunt geven, de woorden uit 1 Johannes 3 vers 4, zonde is ongerechtigheid. Zonde is wetteloosheid. Zonde is ongelijkvormigheid aan de wet van God. Dat is het hart van de zaak. God heeft een wet gegeven en die wet naast ons leven gelegd laat ons zien dat er niks van deugt. Er is absoluut geen overeenstemming tussen wat hier staat en wat er in ons leven is. Zowel in onze daden als in onze attitude, als ook in onze gesteldheid zijn we van de wet van God in alle delen afgeweken. Niet alleen in wat we doen, als we stelen, als we moorden, als we liegen, maar ook die attitude, als we begeren. Als we de vrouw van een ander begeren, of het huis van een ander begeren, of als we een vrouw aanzien om overspel met haar te doen, dan zijn wij, zo zegt de Heere Jezus in de bergrede, al overtreders van het zevende gebod. En als wij onze naaste haten en als we leeghoofd tegen hem zeggen, dan zijn wij in de grond van de zaak naar het oordeel van de heilige wetgever, al overtreders van het zesde gebod. En behalve dat we in daad en in attitude overtreders van Gods wet zijn, zijn we het ook nog in onze gesteldheid, in onze aard, in onze natuur, van nature, kinderen des toorns. En als we zo de zonde zien en zo de zonde duiden en zo de zonde ook aan onze mensen proberen duidelijk te maken, dan moeten we ook wel boven de oppervlakkigheid uitstijgen, broeders. Oppervlakkig zijn we, en ik ben bang dat er heel veel oppervlakkig over de zonde gepraat wordt. Dan wordt het woord zonde wel eens gebruikt. En dan wordt het woord zonde nog eens een keer gebruikt. En dan gaan we gauw over tot wat anders. Maar oppervlakkig zijn we bezig als de zonde zo aan de orde komt dat niemand er wat bij voelt. Dat niemand verontrust wordt, dat het niemand pijn doet. Oppervlakkig zijn we ook als we de zonde alleen maar formaliseren en aan de buitenkant zoeken. En als we het, als het over zonde gaat, alleen maar hebben over, ja, je moet toch wel een bepaalde kledij dragen als je bij de refo mensen hoort. En je moet toch dat en dat en dat en dat niet dragen. Nou zal ik daar niks van zeggen als wij gereformeerd zijn. Ik bedoel nou van binnen gereformeerd. Dan zullen we ook een bepaalde levensstijl kennen. En dan zal de buitenkant ook laten zien dat er aan de binnenkant wat veranderd is. En er hoort ook kledij bij, daar ben ik wel van overtuigd. En andere dingen ook. Een hele levensstijl zal er... Je moet het eens nagaan in de brieven van Paulus, hoe vaak hij dat woord gebruikt. Uw wandel. Uw levensstijl. De dingen die je doet en die je niet doet. Maar ik ben wel eens bang dat de godsdienst van veel mensen alleen maar in die buitenkant zit. En dat ze zich nog heel wat voelen. Als zij in dat opzicht de zaken in orde hebben. En als ze dan de zaken zelf in orde hebben, kunnen ze nog ook de hoogte oordelen over een ander bij wie het misschien niet zo in orde is. Maar God ziet het hart aan. Waarheid in het binnenste. En daarom is het vaak zo grenzeloos oppervlakkig om alleen maar over de zonde van de buitenkant te spreken. Het is onze innerlijke gesteldheid. En weet u, als je dan nagaat wat de Heere in zijn woord over zondaar zijn zegt, dan laat de Heere er geen twijfel over bestaan. Dan zegt hij niet: zonde, dat is een verkeerd dingetje hier en een verkeerd woord daar. Zonde is ronduit slechtheid. Slechtheid. Omdat je het kennelijk met God niet eens bent. En omdat je gedrag en je doen en je laten uitdrukking geeft aan het feit dat je hart in oppositie tegen God verkeert. En vandaar dat de Heer in zijn woord zonden, woorden voor zonde laat gebruiken. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament in een rijke variëteit. En dan kom je woorden tegen die betekenen: zonde, dat is, ik heb mijn doel gemist. Ik heb ernaast geschoten. En ik heb het doel van mijn leven nog nooit geraakt. En God had een doel toen hij mij geboren deed worden, hij mij op deze wereld plaatste. Wat is het doel van een mensenleven? Denk aan de eerste vraag van de Westminster Catechismus. Om God te leren kennen en God te leren genieten en met God te mogen leven. En als je dat doel gemist hebt, dan ben je een zondaar, dan ben je een mislukkeling. En dat zijn we in de grond van de zaak. Dat is ontdekkend, of niet? En dan komt het woord voor in de Bijbel dat betekent dat zonde eigenlijk opstand is. Rebellie. En vaak dan ook nog moedwillige opstand. En dan krijg je die uitdrukking zonde met opgeheven hand, waar niet eens een offer voor gebracht kon worden onder het Oude Testament. En toch, ten diepste is elke zonde niet maar een zonde die we per ongeluk doen, maar een zonde waarin we onze aversie tegen God demonstreren. Omdat we ten diepste God en onze naaste geneigd zijn te haten. Is het wonder dat God de zonde straft? Die is zo tegengesteld aan zijn wezen. Zijn wezen, ja, laten we het hardop zeggen. Het woord van God zegt het ook hardop. Ik weet, het wordt vaak eenzijdig gebruikt. Maar wat eenzijdig gebruikt wordt, dat betekent niet dat wij het nooit meer moeten gebruiken. God is liefde. Broeders, en dat is 100% waar. God is liefde. En omdat God liefde is, zegt hij: gij zult God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Je moet op God gaan lijken. Dat is de bedoeling die de Heere met de mens, met zijn schepsel had. Tot eer van hem zouden ze leven. En tot eer van God leven, dat kan toch alleen maar als je op God lijkt. En als je hem dan je vader noemt en meent dat je hem je vader mag noemen. Waar is dan zijn eer? Laat het dan zien in je leven. En daarom is zonde zo erg. Omdat het zo tegengesteld aan het wezen van God is. Ongehoorzaamheid. U weet waar de zonde vandaan komt. Nee, we weten het in feite niet. Ten diepste blijft het een mysterie. Waar komt nou de zonde vandaan? Uit de hemel. Wat uit de hemel? Ja, daar is die begonnen. In de engelenwereld. In de engelenwereld. Nee, zonde is niet de macht die altijd bestaan heeft. Zonde is ook niet in de wereld gekomen omdat God de zonde wilde. Nee, God is geen schepper van de zonde. En toch staat God boven de zonde. En toch is, mag ik het zo zeggen, of gaan we nou de grens al over van wat we mogen en niet mogen zeggen, in het mysterie van de oorsprong van de zonde, toch heeft God de zonde gewild. Niet gewild en toch gewild. En toch laten gebeuren. Toch in de wereld toegelaten. En Gods handen zijn er niet vuil van geworden. Ook dat niet. Hoe dat zit? In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Ook niet als we geloven en menen te moeten belijden op grond van het woord van God, dat de zonde van Adam mijn zonde is. En dat ik in hem gezondigd heb. Want zo was het toch? Daar stond Adam en daar stond Eva. En daar was de slang en daar was de verleiding. Maar dat was allereerst het woord van God. En dat woord van God hadden ze allebei gehoord. En dat woord van God, dat was het enige woord, dat enige richtsnoer dat ze tot nog toe gehad hadden. En ze hadden er nooit één fout in ontdekt. En ze hadden God nooit ergens op kunnen betrappen van onrecht of van oneerlijkheid. Ze hadden dat woord en ze hadden het lief, want ze hadden hun God en hun vader lief. En als God in de hof kwam en Adam het hoorde aan de wind van de dag, dan ging Adam, het kind, zijn vader, tegemoet. En dan was er de gemeenschap tussen God en Adam. En tussen Adam en tussen Eva en God. Maar toen was er die slang en toen was er het woord van de slang. En dat woord klonk anders dan het woord van God dat ze kenden. En Eva begon te twijfelen. Eva trok het woord van God in twijfel. Eva volgde de stem van de verleider en Adam volgde daarna Eva. En toen viel de basis onder hun kennis uit. Want ze leefden toen uit een andere kennisbron, niet meer het woord van God. En toen ging het verder met de ontkenning van wat goed was. Nee, het was niet goed wat God had gezegd, hadden ze altijd gedacht, hadden ze altijd geloofd, voetstoots aangenomen. Alles wat God zegt is goed. En als God zegt afblijven van die ene boom, de boom der kennis des goeds en des kwaads, en ten dagen dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. Afblijven, Adam en Eva, ik wil beproeven of je gehoorzaamheid volkomen is. Toen hadden ze er geen ene twijfel bij, totdat die verleider kwam en die zei, is het ook? Is dat echt waar? Is dat echt goed van God? Is dat goed bedoeld van God? Of houdt u jullie nou kort? En wilden jullie eigenlijk iets onthouden wat je toch eigenlijk zou moeten willen hebben? En toen viel de basis onder al hun moraliteit weg. En toen kwam de verzoeking om meer te willen zijn dan ze waren. Meer dan schepsel. Toen kwam de verzoeking waardoor ze ontevreden werden met het feit dat ze maar mensen waren, met een beperkte radius. Hoger wilden ze grijpen, als God wilden ze zijn, zoals Satan dat zelf ook eerst gewild had. Broeders, dat is historie. Ja, toch? Dat is historie van die slang, van die duivel. Dat trekken we toch niet in twijfel? U zegt, wat denk je nou van ons? Ja, wat denk je nou van ons? Er was een tijd dat je in de gereformeerde gezindte eigenlijk de voetstoots vanuit kon gaan. Nee, dat gebeurt ons niet. Dat gebeurt onder ons niet. Dat er getwijfeld wordt aan de historiciteit van de slang. En dat er getwijfeld wordt aan de historiciteit van Adam en Eva in het paradijs. En aan de echte historische werkelijkheid van de val, van de ongehoorzaamheid. Er was een tijd dat je dat kon geloven. Zoals er ook een tijd was dat je het voetstoots kon aannemen binnen deze kring, binnen deze gereformeerde wereld. Daar wordt de leer van de evolutie natuurlijk verworpen. En er wordt de absolute betrouwbaarheid van het woord van God niet aangevochten. En dan worden er geen kritische, schriftkritische vragen gesteld aan het woord van God. Neemt u het nog voetstoots aan? Wijzen bepaalde publicaties niet in een bepaalde richting, waarbij je toch op zijn minst je wenkbrauwen eens even fronst? Of als je een andere reactie hebt, achter je oren krabbelt? En beginnen er toch niet sommige theologen uit de gereformeerde wereld dingen te zeggen waarvan je zegt, nou, waar kom je nou mee aan? En waar kom je nou straks met deze dingen terecht? En dan zien we ineens dat de geschiedenis zich herhaalt. En wat bij de buren en bij de neven al een tijd geleden gebeurd is, dat gaan we nou onder de broeders constateren. Daarom, broeders, wij nemen toch nog altijd wel de historiciteit van Genesis 3 aan en van Romeinen 5 en van 2 Korinthe 11, dat de slang Eva verleid heeft, of niet? Laten we toch in deze kringen niet nog eens een keer gaan beleven wat we op andere terreinen een beetje verder weg al beleefd hebben en misschien nog gaan beleven. Begin je daar eenmaal aan om hier die vraagtekens te plaatsen? Het zijn nog geen uitroeptekens. Het zijn nog maar vraagtekens. Ze zijn nog niet eens zo heel krom, een heel klein beetje. Begin je daar eenmaal aan, weet je waar je terechtkomt? Dan kom je erbij terecht dat je geen Christus meer overhoudt. Ah, nee, echt. Dan kom je daar waar Christus niet meer nodig is. Waar het offer van Christus discutabel wordt. Waar de opstanding van Christus echt ook wel anders geïnterpreteerd kan worden. Waar de maagdelijke geboorte van Christus dubieus gesteld wordt. En waar heel dat vloerkleed waarop je stond onder je voeten vandaan getrokken wordt. Alweer een bewijs dat we met de zondeleer bij de hart van de zaak zijn. Met de grondslagen van de christelijke leer. En weer een bewijs dat die zonde ons tot dwaze mensen gemaakt heeft. In en in triest dat er mensen zijn met een hoog IQ. Dat er mensen zijn die rijk begenadigd zijn door God hun schepper. En die de dingen kunnen analyseren en systematiseren en doordenken en op een duidelijke manier op schrift kunnen stellen. En die al die talenten gebruiken om de kerk des Heren van het fundament af te voeren. In en in triest. De mens tot een dwaas gereduceerd is. Die zich afkeert van een goeddoend God van wie die helemaal afhankelijk is. En van het woord van God waar die het helemaal van hebben moet. En die gaat strijden tegen een God van wie die het zeker verliezen moet. En die geluk denkt te vinden in de weg waarin die nooit geluk zal vinden. Zonde eindigt altijd in teleurstellingen. Een ontkenning van de zonde eindigt altijd in teleurstellingen. En je komt nooit op Golgotha. En je komt nooit bij dat open graf waar die man van Golgotha opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. En je komt nooit op dat punt waar je hem zult horen zeggen, komt gij gezegenden, mijn vaders. Ja, en die zondeval en de erfzonde, is dat allemaal nou zo makkelijk voor je kattengezanten om dat duidelijk te maken? Nou, waarom zouden we ons beste nou zo voor doen om dat allemaal zo doorzichtig te maken? U en ik zijn niet geroepen om Gods advocaten te zijn, echt niet. We zijn echt niet geroepen om een theodicee te bedenken, zodat onze kattengezanten nou en dominee, als het zo is, had ik dat nou maar eerder geweten. Ja, maar nou zie ik het wel. Nee, echt, hoeft helemaal niet. Dan hoef je niet te gaan redeneren. Want het is toch de vraag of dat nou wel zo'n hele zuivere argumentatie is van als jij daar nou gestaan had. Als jij nou als Adam was, had je het dan beter gedaan? Ja, het helpt wel een beetje natuurlijk, maar dat overtuigt natuurlijk niet. En allerlei argumenten, het overtuigt niet. Wat doe je best er nou niet voor? Probeer nou die kattengezant, al is het nog een lastig ventje. En al is hij nou iedere keer weer bezig met van die strikvragen. Wacht u de leraar strikvragen te stellen. Dat stond al in het boekje van Hellebroek, niet waar. Maar het gebeurt ondanks dat toch nog geregeld. Maar al is dat nou zo'n lastig mannetje. Probeer hem nou eens duidelijk te maken hoe groot God is. En dat je helemaal niet, dat het helemaal niet nodig is om God nou eerst eens te kunnen begrijpen. En alles wat hij zegt te kunnen begrijpen. God is God. En dat betekent per definitie dat we niet alles van hem kunnen begrijpen. De Noordzee is de Noordzee. En als jij denkt dat je met een klein speelgoed emmertje naar de Noordzee kunt gaan en tegen je vriendje kunt zeggen dat je die Noordzee leeg gaat scheppen, dan kun je dat in je kinderlijke fantasie wel denken, maar je bereikt het nooit. God is God. En weet je wat dat betekent, joh? Dat die God nou nooit één fout maakt, want anders was die geen God meer. En dat betekent dat hij God nooit onrecht doet. Ook als hij niet, als hij tegen jou zegt dat die zonden van Adam jouw zonden zijn. Trouwens, dat heeft hij toch al lang bewezen. Misschien dat je de toegerekende erfschuld niet zo makkelijk duidelijk kan maken. Maar de erfsmet, dat heeft die jongen toch al lang laten zien. Dat dat ook een verkeerde natuur is die hij bij zich heeft. Dat David wel gelijk had toen hij zei: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Daar komt het toch vandaan. En toen David dat zag, toen wist hij ook hoe het kwam. Hoe hij het aangedurfd had. Toen die begeerte in zijn ziel, in zijn lichaam brandde naar die vrouw van een ander. En toen hij zijn knecht erop uitstuurde en zei: je moet die vrouw eens gaan halen. En toen die vrouw eenmaal gekomen was, toen nodigde David haar zelf uit in zijn slaapkamer. Maar hoe kwam dat nou dat hij zover kwam? Dat stond toch in de wet en dat heeft deze man toch geweten? Dat heeft hij toch gehoord op dat moment dat hij zijn knecht uitstuurde? Gij zult niet begeren, uw naaste vrouw. Maar hoe kwam het dan dat hij tegen die knecht zei: en toch moet je gaan? Omdat hij die wet opzij duwde. Wet is zonde is wetteloosheid. En toen David die Bathseba eenmaal in huis had, toen wist hij toch dat die wet zei: gij zult geen overspel doen, David. Het 7e gebod. Gij zult geen overspel doen. En het dreunde in zijn hoofd toen hij de slaapkamer binnentrad. En toch deed hij het. En toen hij die brief schreef met zijn handtekening eronder, zette Uria op de voorste plaats. Toen wist hij toch: gij zult niet doodslaan, David. Wat doe je, joh? Durf je die brief echt wel te sturen? Gij zult niet doodslaan. En hoe kwam het dan dat hij het toch deed? Ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ik deed het omdat ik zo was en omdat ik zo ben. En zo blijf je nou ook, tenzij je wederom geboren wordt. Moeilijke dingen. Moeilijke boodschap. Dat zal Jeremia ook wel eens gedacht hebben. En dat zal Micha ook wel eens gedacht hebben. En dat zal Jesaja ook wel eens gedacht hebben. En wat dacht u? Paulus hunkert erna, niet waar? Ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Het is mij de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En dan zou je zeggen: nou Paulus, nou ben je helemaal begonnen. Nu heb je je thema aangeraakt. En dan zal de lofzang wel komen op dat evangelie van Christus en op die kracht Gods tot zaligheid. En dan zul je wel gaan zingen: Jezus Christus onze Heer, en voorlopig heb je zangstof genoeg. Romeinen 1 vers 16 en 17. En zegt Paulus, ja, even wachten. Eerst het slechte nieuws. Straks komt het goede nieuws, maar eerst het slechte nieuws. Want de toorn Gods is geopenbaard van de hemel. En voordat hij dan iets over dat evangelie gaat zeggen, en voordat hij de lof op dat evangelie gaat bezingen, en voordat hij dan gaat uitstallen wat er dan voor rijkdom en heerlijkheid in de door God gegeven middelaar en zaligmaker geopenbaard is, en de gerechtigheid die Christus verworven heeft, en het heil dat de Heilige Geest komt uitdelen, voordat hij Romeinen 6, Romeinen 8 en tot aan het einde toe gaat zingen en schrijven, is daar eerst van Romeinen 1 vers 18 tot en met 3 vers zoveel de boodschap van de ongerechtigheid van de mensen en van de toorn van God en van het oordeel dat God rechtvaardig over die mensen heeft uitgesproken. Verdorvenheid. Broeders, dat is in ieder geval een boodschap die wij onze mensen hebben voor te houden. En niet uit de hoogte. Niet uit de hoogte. Dan ga je toch samen onder dat oordeel gebukt. Dan ga je toch samen voor de hoge God buigen. Dan ga je toch met je gemeente in de beleving van het gebroken hart en de verslagen geest voor de Heere belijden. Onze ongerechtigheden. Alles verdorven. Alles verknoeid, zonder iets waarmee je God kunt behagen, zonder iets wat je God kunt laten zien, zelfs mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Wat krijg je dan Christus nodig? En wat krijg je dan ook aan Christus genoeg? Amen. Wij gaan zingen Psalm 143. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen? Vers 6, ik hef mijn handen naar de hoge. En vers 7, Heer, doe mij spoedig ademhalen. Laten wij danken. Heere, wilt u ons verootmoedigen? Dat is ook een werk van u, om een mens echt op zijn plaats te brengen en hem te laten zien en te laten beleven en te laten erkennen wat u hem heeft laten zien, waar u hem van hebt overtuigd. Heere, ook als wij geroepen worden om anderen het woord te verkondigen, dan moeten we zelf ook ervaren en weten wat de kracht van dat veroordelende woord is. Als we anderen wijzen op de overtredingen van Gods heilige wet, als we anderen zeggen dat ze niet moeten stelen, dan is de vraag die Paulus aan zichzelf ook gesteld heeft: steelt gij? Heren, we liggen samen met onze gemeenteleden, met onze gezinnen, met heel ons volk, onder dat oordeel dat u hebt uitgesproken. Er is maar één weg om eraan te ontkomen. Dat is de weg van de tollenaar, die naar het altaar ging, die bij het altaar bad. Van verre staande, ook dat nog, zijn ogen niet durfde opheffen naar omhoog, maar die toch wist, in de tempel gebeurt dat. In de tempel staat een altaar, in de tempel worden offers gebracht, en al kon hij het uit de verte misschien maar amper zien, mogelijk dat hij het met zijn oren wel gehoord heeft, het geblaat van die koe die geofferd ging worden. Of die doodskreet van dat schaap dat zijn leven moest geven. O God, wees mij de zondaar genadig. En Heere Jezus, voor u zulke bent u er toch? Voor zulke hebt u toch alles? Voor zulke staat u toch klaar? Zulke vangt u toch op? U hoeft het maar een keer van ze te horen en u bent tot hulp gereed. U bent een algenoegzame en een volzalige zaligmaker. U hebt alles voor alle bedervers. U hebt alles voor verlorenen. U hebt een arm met macht en u hebt groot vermogen en u hebt een wijd hart. En u hebt een overvloed van zondaarsliefde, want u bent zelf de bron van alle liefde. En daarom, Heere Jezus Christus, ontfermt u onzer en geeft u ons, als we dan toch geroepen zijn om in uw dienst te staan en uw woord te verkondigen, getrouwheid, eerlijkheid, overtuiging en overtuigingskracht om de dingen te zeggen zoals ze gezegd moeten worden, niet om de zweep erover te leggen, maar om mensen te winnen voor u en voor uw evangelie en voor uw dienst. Heere, geeft u onze goede nachtrust als we nog naar huis gaan en onderweg zijn. Beschermt en beveiligt u ons en wilt u ons voorbereiden op een nieuwe dag. En kon het zijn, geef ons morgen ook uw onmisbare zegen, om Jezus wil. Amen. Broeders, wel thuis. En als u hier blijft, dan die badges inleveren en de collecte gedenken. En als u weggaat trouwens, dat laatste ook.